Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 33 alweer vandaag. En wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
Absoluut. En uiteraard ook een welkom voor alle nieuwe luisteraars.
Mocht je ons nu nog niet volgen, doe dat dan even zeker via jouw favoriete podcast app. Dan krijg je meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. Dus zo mis je nooit meer een aflevering.
En wij worden heel blij van jullie leuke berichtjes en ideeën, dus blijf die vooral sturen, want de kans is groot dat we er een aflevering van maken. En vandaag gaan we het hebben over de Bijlmerramp, een onderwerp wat mij met name altijd ontzettend gefascineerd heeft, omdat het nog steeds zo onwerkelijk lijkt. En als er iets is wat me bijzat als kind, ik was 14 toen het gebeurde, is het journaal waarbij ze beelden lieten zien van het grote gat midden in die flat. Zo onwerkelijk en tegelijk zo afschuwelijk.
Ik was natuurlijk nog niet geboren, dus ik heb het niet direct meegemaakt. Maar ja, ik vond het wel, de beelden die ik heb gezien, vond ik wel echt heel heftig om te zien.
Schokkend, hè?
Ja. Maar wat was de Bijlmer nou eigenlijk voor wijk? En wat gebeurde er op 4 oktober 1992? Hoe kon het gebeuren dat er een vliegtuig zich dwars door een flat boorde? Wat gebeurde er met de mensen die in de flat woonden?
Nou, voor deze aflevering zijn we echt maanden bezig geweest met schrijven, het lezen van onderzoeken, documentaires kijken, nieuwsuitzendingen uit die tijd, dossiers en verslagen lezen, podcasts beluisteren, boeken lezen en, zoals onze Instagram-volgers konden zien, hebben we zelfs een grote wandeling door de Bijlmer gemaakt. Want ondanks dat we er vaak in de buurt waren, denk aan de Arena, AFAS, etc., waren we eigenlijk allebei nog nooit door de woonwijk gelopen. En ik vond dit toch best wel indrukwekkend.
Het is echt wel veel groter dan je denkt.
Veel groter, ja. Hè? Ik bedoel, hoeveel plattegronden hebben we wel niet gezien? En maquettes en beelden en dergelijke. Maar als je er dan gaat lopen.
Ja, je kan je gewoon echt niet voorstellen hoe groot het eigenlijk is.
Nee, vreemd, hè?
We wilden graag een totaalbeeld van de ramp zelf. Zoveel jaar na de ramp gaat het toch vaak over de vragen die onbeantwoord lijken te blijven. Maar we wilden ook juist veel weten over de dag van de ramp en de dagen en weken erna. We hebben onszelf echt geprobeerd een beeld te vormen hoe het moet zijn geweest voor de inwoners van de getroffen flats en van de omwonenden, maar ook voor de hulpverleners, etc.
Nou, uiteindelijk heb ik echt tegen mezelf moeten zeggen van het gaat je nooit lukken om alles te lezen en te bekijken. Het is gewoon te veel. Maar ik denk dat we er toch aardig diep ingedoken zijn. En hoewel we veel verslagen hebben gelezen van de verhoren van de parlementaire enquête, hebben we er bewust voor gekozen om hier niet op in te gaan tijdens deze afleveringen. Want die aflevering zou dan echt veel te lang zijn en veel te technisch worden. Dus misschien maken we hier in de toekomst een aparte aflevering van.
We begrijpen natuurlijk dat deze aflevering voor mensen die op een of andere manier betrokken waren bij deze ramp wellicht veel herinneringen oproept. Of wanneer je moeite hebt met het feit dat we in deze aflevering praten over slachtofferidentificatie, soms best gedetailleerd. Sla deze aflevering dan gerust over. Het is namelijk best een pittige aflevering. Dan gaan we snel beginnen en hiervoor gaan we eerst even een stukje terug in de tijd. Want hoe ontstond de Bijlmer eigenlijk? Veel mensen kennen de Bijlmer met name als een wat slechtere wijk. Op een bepaald moment werd het zelfs als de ghetto gezien, maar zo begon het helemaal niet. Het begon allemaal in de jaren 50 en 60. De gemeente Amsterdam kampte met slechte woningen in de binnenstad en een enorm woningtekort. Ze maakten plannen voor het uitbreiden van de stad, onder andere in de Bijlmermeerpolder. Er moest een plek komen voor zo'n 100.000 Amsterdammers.
Ja, en architect Siegfried Nassoet ontwierp een plan voor de toekomstige Bijlmermeer. De Bijlmermeer moest een bijzondere wijk worden, een stad van de toekomst. En, heel belangrijk, wonen en werken moesten gescheiden blijven. Er kwamen dan ook geen kantoren of fabrieken, want de Bijlmer moest een fijne, veilige en groene plek worden om te wonen en te ontspannen. En autovrij. De maquette die hij maakte, die zag er echt prachtig uit, hè? Galerijflats van 11 verdiepingen hoog, die in honingraadvormige vormen gebouwd zouden worden. En uiteindelijk zouden er zo'n 13.000 woningen ontstaan.
De flatwoningen waren bereikbaar via binnenstraten, waarin gezellige cafeetjes, crèches en gemeenschapsruimtes zouden komen. Tussen de betonnen flatgebouwen kwamen grote groene binnenruimten met fiets- en voetgangersroutes. Zo konden de kinderen er vrij en veilig spelen. De auto's hadden eigen wegen, die één niveau hoger lagen dan de parken en straten. En deze wegen waren verbonden met grote parkeergarages. Boven deze autowegen zou de metrolijn komen.
Ja, eigenlijk een beetje als een soort monorail.
Ja, precies.
Zo vond ik het, dat deed me aan denken.
Nou, en onder de viaducten kwamen dan grote winkelcentra.
Nou, er waren wel wat twijfels over de hoeveelheid hoogbouw. En van sommige mensen wilden toch liever meer een mix tussen laagbouw en hoogbouw. Maar het plan werd toch goedgekeurd en in 1963 begon men met de bouw. Hoewel de Bijlmermeerpolder onder de gemeente Weesper-Karspel viel, mocht Amsterdam hier uiteindelijk toch gaan bouwen. Vanaf 1963 begon de gemeente met het opspuiten van zand en in 1966, zo'n 3 jaar later, toen de laagzand 2 meter hoog was, werd de eerste paal geslagen. Nou, en de gemeente was echt super trots op dit project. Hè? Er werd gezegd dat er nergens in de wereld een mooiere en modernere stad van dergelijke omvang tot stand was gekomen. Op 25 november 1968 was het dan zover. De eerste bewoners konden hun intrek nemen in de Bijlmer. Kees en Truus, Kopraai en hun kinderen kregen de sleutel van hun 6-kamerwoning in de flat Hoogoord. De huur bedroeg 324 gulden per maand.
En met name die grote woningen van zo'n 100 vierkante meter, ja, dat was gewoon heel bijzonder in die tijd.
Ja, maar 100 vierkante meter is ook veel.
Ja, heel veel.
Want een grote flatwoning is zo'n 80 vierkante meter. Maar 50 is ook heel normaal.
Ja, ze waren echt super groot.
Ja, 6 kamers. En die galerij, die was ook heel lang, hè? Die was zo'n 400 meter. Van de grootste flats dan, hè?
Net als de familie Kopraai vonden veel andere Amsterdammers hun weg naar de buurt. Ze lieten de vervallen, benauwde stad achter en kozen voor ruime woningen in de stad van de toekomst, waar alle nieuwe ideeën over wonen samenkwamen. In Amsterdam was het echt armoedig wonen in die tijd. Je had vaak 1 slaapkamer, vochtproblemen en geen wc. Dat was echt afzien. En de gemeente wilde veel van deze huizen slopen. Maar er werd al tijdens de bouw afgeweken van de oorspronkelijke plannen voor de Bijlmer. Beetje bij beetje werd er beknibbeld op alle voorzieningen die bedacht waren voor de stad van de toekomst. Zo werden de binnenstraten niet op de begane grond aangelegd, maar een niveau hoger. Op straatniveau werden de flats opgevuld met bergingen, wat de openheid en veiligheid niet ten goede kwam. Ook de grote groene binnenruimtes werden beperkt. De woningcorporaties bouwden daar extra woningen om de huuropbrengsten van de wijk wat op te vijzelen. Verder werd er bezuinigd op het aantal liften.
De verwachting van de planologen was dat er vooral middenklasse gezinnen in de flats zouden trekken. Maar tegen de tijd dat de flats geschikt waren voor bewoning, kreeg de nieuwe wijk stevige concurrentie van verschillende voorsteden van Amsterdam. In deze voorsteden, zoals Almere en Lelystad, werden enorme nieuwbouwwijken gebouwd, vol met aantrekkelijke rijtjeshuizen met een tuin. Iets waar veel mensen toch liever voor kozen. Verder bleek de bevolking, ondanks de babyboom, minder snel te groeien dan gedacht.
Dus bleven er veel woningen leeg staan en het was ook al snel duidelijk dat de ideeën die aan de tekentafel bedacht werden, in de praktijk niet werkten. De functies, wonen, werk en recreatie, die net als het verkeer werden gescheiden, hadden elkaar juist hard nodig om van een buurt een prettige woonomgeving te maken. Al in 1970, 2 jaar na de oplevering van de eerste woningen, was er al een hoorzitting op het stadshuis over de klachten van de eerste bewoners. Zo klaagden ze bijvoorbeeld over ontbrekende sportvoorzieningen, een afvalsysteem dat niet werkte en vernielingen in de galerijen en bergingen. Doordat er vanwege bezuinigingen minder liften waren dan gepland, raakten deze overbelast en gingen vaak kapot. Ook ontbraken winkels en ontmoetingsplekken. Bewoners moesten een lange afstand afleggen naar de supermarkt. En de metro ging zelfs pas na 10 jaar eindelijk rijden. Maar toen waren heel veel van de eerste bewoners alweer uit de wijk vertrokken.
Nou, en er ontstond dus leegstand. En dat kostte de woningbouwverenigingen heel veel geld. Toen halverwege de jaren 70 Suriname onafhankelijk werd, kwamen er veel Surinamers naar Nederland en met name naar Amsterdam. De gemeente Amsterdam wist niet goed hoe ze hiermee om moesten gaan. Er werden allerlei regels bedacht in de vorm van een zogenaamd spreidingsbeleid. In de binnenstad van Amsterdam kwam er een quotum voor het aantal Surinamers op een flat, bijvoorbeeld max 1 Surinaams gezin per portiek. En de huur werd, alleen voor Surinamers, een stuk hoger. In andere wijken mochten helemaal geen Surinamers wonen. Nou, ik wist dat dus ook helemaal niet, jij wel?
Nee, ik heb nog nooit gehoord.
Nee, het is gewoon echt een...
Heel gek.
Ja.
Nou, en ik las dus zelfs een nieuwsbericht met de tekst en ik citeer... Minister Ruud Lubbers van Economische Zaken stelt voor om uitkeringen voor Surinamers te verlagen. Ook al komt dat neer op een bepaalde vorm van discriminatie. Tegelijkertijd stond in de Bijlmermeer soms wel 60% van de woningen leeg in een flat. Een aantal Surinaamse activisten pikten de regels van de gemeente niet en hebben toen de hele flat gliphoeven gekraakt. In deze flat ontstonden snel allerlei problemen. Vermoedelijk omdat er zoveel nieuwe mensen in één keer kwamen wonen. En dan moet je denken aan criminaliteit, drugsoverlast en vervuiling. Het was op een bepaald moment zelfs zo erg dat zelfs politie en postbezorgers niet meer in de buurt durfden te komen. Begin jaren 80 en 90 werd de Bijlmer een ghetto genoemd en was het de wijk met de slechtste reputatie van Nederland.
Er werden plannen gemaakt om de wijk te verbeteren. En dit betekende dat er een kwart van de, pas 20 jaar oude, flats gesloopt zouden worden. En een ander deel zou gerenoveerd worden. Ook kwam er nieuwe laagbouw. En er werden allerlei aanpassingen gedaan aan de bestaande flats. Maar dan is het 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig, een Boeing 747, van vliegtuigmaatschappij El Al, is onderweg van New York naar Schiphol. Tijdens deze vlucht ontdekken ze al enkele technische defecten. Zo was er een probleem met de snelheidsregelaar van de automatische piloot, een probleem met de korte golfradio en er waren wisselingen in de elektrische spanning van generator 3. Om 2:30 landt het vliegtuig volgens schema op Schiphol. Het vliegtuig wordt volgetankt en er wordt een nieuwe lading in het vrachtvliegtuig gebracht. De defecten worden provisorisch verholpen en El Al-medewerker Anat Solomon komt aan boord.
De bemanning van het vliegtuig bestaat nu uit gezagvoerder Yitzhak Fuchs van 59 jaar oud, eerste officier Arman Ohad van 32, boordwerktuigkundige Gedalia Sofer van 61 en Anat Solomon van 23 jaar. Zij was El Al-medewerker in Amsterdam en kwam als passagier aan boord omdat ze ging trouwen met een andere El Al-medewerker in Tel Aviv. Alle medewerkers hebben duizenden vlieguren op hun naam staan en zijn erg ervaren. Met een vertraging van 52 minuten vertrekt het vliegtuig uiteindelijk om 18:22. Maar slechts kort na het vertrek gaat het gruwelijk mis. De luchtverkeersleiding ziet al snel dat het toestel moeilijk aan hoogte wint. Boven het Gooimeer schrikt de bemanning van de Boeing door enkele harde knallen. Motor 3, de binnenste motor aan de rechtervleugel, was afgebroken en had in zijn val motor 4 en een deel van de vleugelkleppen meegenomen. Het harde geluid trok de aandacht van enkele pleziervaders op het Gooimeer. De schippers meldden de Kustwacht Nederland over twee voorwerpen die ze uit de lucht hadden zien vallen in de buurt van de Hollandse brug langs de A6, ten noorden van Naarden. Een van de schippers, een politieagent, zei dat hij aanvankelijk dacht dat de twee vallende voorwerpen parachutisten waren, maar toen ze dichterbij kwamen kon hij zien dat het vliegtuigmotoren waren.
Nou, de bemanning van het vliegtuig geeft een mayday-waarschuwing af. Een teken dat het vliegtuig in de grootste nood verkeert en vraagt aan de verkeerstoren op Schiphol of zij terug kunnen keren om een noodlanding te maken. Hoewel het vliegtuig was opgestegen van de Kaagbaan, wilde de piloot landen op een andere landingsbaan, de Buitenveldertbaan. Waarom is nooit echt opgehelderd? Om te kunnen landen mindert het vliegtuig vaart, maar raakt daardoor compleet onbestuurbaar. Om 18:35, slechts 13 minuten nadat het vliegtuig opgestegen was, boorde het vliegtuig zich vrijwel verticaal vliegend met de rechtervleugel naar beneden door twee flatgebouwen in de Bijlmermeer. Precies op het hoekpunt waar de galerijflat Groeneveen overging in Klein Kruidberg. Het laatste dat de luchtverkeersleiding nog over de radio hoorde waren angstkreten en going down. Terwijl de luchtverkeersleider achter de radar nog contact probeerde te maken, meldde de verkeerstoren, waar mensen met een verrekijker uit het raam keken, het is gebeurd. Op dat moment was vanaf de verkeerstoren op Schiphol een grote rookwolk boven Amsterdam zichtbaar.
Nadat het vliegtuig de flatgebouwen raakte, stortte een groot deel van het gebouw in en vloog in brand. De grote hoeveelheid kerosine die het vliegtuig nog aan boord had, veroorzaakte een enorme vuurzee. De cockpit kwam tot stilstand ten oosten van het gebouw, tussen het gebouw en het viaduct van Amsterdamse metrolijn 53. De staart brak af en werd teruggeblazen door de kracht van de explosie. Op het moment van het ongeval waren toevallig twee politieagenten in de Bijlmermeer bezig met een inbraakmelding. Ze zagen het vliegtuig naar beneden komen en sloegen meteen alarm. De eerste brandweerwagens en reddingsdiensten arriveerden binnen enkele minuten na de crash. Nabijgelegen ziekenhuizen kregen het advies om zich voor te bereiden op honderden slachtoffers.
Nou, in één klap zijn er 31 woningen weggevaagd. De appartementen in de galerijen naast de totaal ingestorte wooneenheden staan vrijwel onmiddellijk in brand. Ja, de vuurzee die is echt enorm. Hè? Ik bedoel, wat je ziet is door, ook door die brandstof natuurlijk dat vliegtuig net volgetankt. Dus ook die 49 woningen die zeg maar aan de weerszijde zitten zeg maar, van het gat, ja, die vliegen ook meteen in brand. Door de wind zijn er overal dikke rookwolken, waardoor het rampgebied deels aan het zicht onttrokken wordt. Direct na de aanslag en explosie gaan mensen de straat op. Mobieltjes bestonden nog niet in die tijd, maar sommige mensen hadden een videocamera en maakten zo de eerste beelden, waarop je met name rook en vuur ziet. Overal heerst chaos en paniek.
De hulpdiensten zijn gelukkig heel snel ter plaatse en al snel staan er honderden ambulances klaar. Niemand heeft nog enig idee van de omvang van de ramp.
Nou, ik heb die logboekverslagen van de brandweer en de GGD gelezen. En dan lees je eigenlijk echt gewoon per minuut terug wat er gebeurt en welke meldingen er worden gemaakt. En dan zie je ook dat die brandweermannen zeggen dat ze echt nog nooit zoiets gezien hebben. Nog nooit zo'n groot vuur, nog nooit... Ja, dat snap ik. Ja, zo'n groot vuur misschien wel, maar niet op deze manier natuurlijk. Dit is echt voor hun ook, ja, chockerend. Er is dan ook nog even onduidelijkheid, omdat de brandweerwagens naar Klein Kruidberg gestuurd zijn, maar dat er ook meldingen over Groeneveen binnenkomen. En niet iedereen weet dat die twee flats aan elkaar vastzitten. Mensen klimmen van de ene naar de andere verdieping, maar sommige mensen springen ook naar beneden van de flats. Soms wel 7 verdiepingen hoog. Overal is geschreeuw. Ja, bewoners en hulpverleners doorzoeken de appartementen om te zien of er nog slachtoffers aanwezig zijn met gevaar voor eigen leven.
De politie zet snel het gebied af, maar tegelijkertijd worden de woningen die mensen in paniek verlaten hebben, geplunderd door met name jongeren. En dat terwijl de ramp nog geen kwartier daarvoor gebeurd is. Mensen liepen echt met magnetrons en tv's over straat, hè? Echt bizar.
Ja, ik vind dat zo erg. Dan denk ik van, die mensen zijn uit die flat gevlucht vanwege angst en gevaar en dan... Zijn er binnen no time mensen die flats gaan leegroven? Ik begrijp daar echt helemaal niks van.
Nee, ik ook niet.
Nee. Honderden andere mensen wilden langs de afzetting, maar dit waren veelal mensen die er niks mee te maken hadden, de zogenaamde ramptoeristen. Politie had een handenvol om al die mensen te weren en daardoor kon de politie bijna zijn werk niet doen. Ik vond dat echt ongelooflijk.
Ja, zo asociaal.
Ja, en moet je nagaan, dit was in 92, dat is volgens mij nu alleen nog maar erger geworden, toch? Al snel wordt een nog groter gebied in de wijk afgezet.
Diezelfde avond nog wordt het beleidscentrum ingericht in de bunker onder het stadshuis. Ja, dit wist ik dus helemaal niet, maar er is dus een bunker onder het stadshuis van Amsterdam. En deze bunker is bomvrij en ook afgezonderd van de rest van het stadshuis. En op grote televisieschermen kan meegekeken worden naar de rampplek. Hier komt een crisisteam te zitten van ministers en hulpdiensten. Deze bunker is bijvoorbeeld ook gebruikt bij de troonwissel en de moord op Theo van Gogh.
Ja, en dan hebben ze ook helemaal verdeeld, hè? Zit aan de ene kant zitten dan de ministers of de betrokkenen, aan de andere kant zitten dan zeg maar de hulpverleners, zodat het zo efficiënt mogelijk in is gedeeld voor een ramp. Er zit een heel verhaal achter. Van alle kanten komt er hulp. Het RIT, het rampenidentificatieteam, wordt opgeroepen. Het Sigma-team, dat was een team met vrijwillige hulpverleners, dat later vervangen werd door de naam noodhulpteams. En het Rode Kruis. Ook het Leger des Heils wordt ingeschakeld om koffie en broodjes te verzorgen bij de opvang van de bewoners en omwonenden in de Belmersporthal. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een oproep gedaan aan chauffeurs van de TCA, de taxicentrale Amsterdam, om vrijwillig taxiritten te rijden. En dan moet je denken aan ouders naar het brandwondencentrum brengen waar hun kind naartoe gebracht was, of familieleden naar de Belmersporthal brengen. Want in de sporthal werden de mensen als eerste opgevangen. En weer later kregen de mensen uit de getroffen flatgebouwen de mogelijkheid om te overnachten in het Novotel en de andere opvanghuizen.
In de eerste uren wordt het vuur geblust door de brandweer. En om 22 uur geeft de brandweer het sein brandmeester. Niet veel later zijn er 12 lichamen gevonden en 27 gewonden naar het ziekenhuis gebracht.
Ik vond dat trouwens nog best wel snel dat ze die brand onder controle hadden, jij niet?
Ja, vond ik ook. Echt gewoon helemaal niet lang.
Nou ja, ze zijn natuurlijk wel een paar uur aan het blussen geweest. Maar ze konden er moeilijk bij in het begin.
Dat was natuurlijk en natuurlijk soort... die kerosine.
Ja, dat vliegtuig was natuurlijk net getankt. Ja, ik vond het eigenlijk nog best wel snel.
Een van de gewonden is Willem Seymour, oftewel Pa Sam. Hij was op het moment van de ramp aanwezig in de flat Groeneveen. Hij paste daar altijd als vrijwilliger op kinderen in het buurthuis Het Groentje. Toen het vliegtuig insloeg, hoorde hij een hele harde knal, gevolgd door een enorme brand. Hij rent met de kinderen door de vlammen naar buiten. Maar eenmaal buiten zegt een van de meisjes dat ze haar broer nergens ziet. Waarop pa Sam direct het brandende gebouw weer binnenrent. Hij vindt de 10-jarige jongen en duwt hem de flat uit. Maar loopt hierbij zelf ernstige brandwonden op. Hij ligt 3 weken in coma in het brandwondencentrum en heeft daarna blijvende verminkingen. Omdat pa Sam echt als een held gezien wordt, en terecht, komt er in 2017... 25 jaar na de ramp een Pa Sam-brug als eerbetoon. Het gaat om een voetgangersbrug vlakbij het Belmaramp herdenkingsmonument. Pa Sam is inmiddels overleden, dus zijn 3 dochters zijn bij de onthulling van de brug.
De politie heeft direct na de ramp het RIT het rampidentificatieteam, geïnformeerd en zij zullen verantwoordelijk zijn voor het identificeren van slachtoffers samen met een heel groot team van brandweermannen. Nou, hoe gaat zoiets nou in zijn werk? Er was enorm veel puin en om geen enkel slachtoffer over het hoofd te zien, wordt er heel voorzichtig puin weggehaald. Medewerkers gaan met emmers aan de slag, vullen deze met brokstukken om af te voeren en dan kijken ze of er nog mensen onder het puin liggen. En het moest echt met de hand gebeuren, want graafmachines die gaan zo onzorgvuldig te werk dat er dan een risico bestaat dat er toch nog overlevenden onder het puin liggen of dat er lichamen en met name lichaamsdelen over het hoofd worden gezien. Zodra de bergers op de rampplek op een slachtoffer stuiten, wordt het puinruimen gestopt. Er worden dan foto's genomen en de omgeving van het lichaam wordt onderzocht. Vervolgens wordt het lichaam afgevoerd naar een legertent op het rampenterrein, waar een lijkschouwer op last van het OM de doodsoorzaak vaststelt. Daarna wordt het lichaam afgevoerd naar hangar 11. En hangar 11 op Schiphol was speciaal ingericht voor de lichamen van de Bijlmerramp. Nou, daar vindt dan onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie de uiteindelijke identificatie van stoffelijke overschotten plaats. Waarbij ook informatie over de vermisten, dus uiterlijke kenmerken, gebit, sieraden en dergelijke, wordt betrokken. Gewerkt wordt met een team van deskundigen, waaronder mensen van de technische recherche, een patholoog-anatoom, gerechtelijke pathologen en tandartsen. En in totaal zijn tijdens de ramp 158 personen direct bij de identificatiewerkzaamheden betrokken geweest.
Ja, ik vond dat nog best wel veel, toch? Zeker als je kijkt naar het aantal uiteindelijke slachtoffers.
Ja, dat klopt. Ik vond het in eerste instantie ook veel. Maar het is wel zo, en dat is wel een beetje een luguber detail, maar deze mensen moesten ook lichaamsdelen weer aan elkaar koppelen.
Mm.
Dus ja, dat kost natuurlijk ook wel heel erg veel tijd. Als je alles, je moet natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren ook. Want je wil natuurlijk niet dat er iemand die vermist is, toch waar ze bijvoorbeeld alleen een been van hebben gevonden, dat gemist wordt.
Ja.
Ja.
Omdat het vinden van lichamen zo langzaam ging, werd de druk van buitenaf behoorlijk opgevoerd. Onder andere door de gemeente Amsterdam en door de familie en vrienden die mensen misten. Er gingen geruchten over een disco in de kelder en misschien zaten daar nog overlevenden. Na de eerste dag waren er pas 12 lichamen geborgen. Dit moest sneller. Op dinsdag, 2 dagen na de ramp, komt er een briefing van burgemeester Van Tijn, waarin bepaald wordt dat niet langer de RIT de leiding heeft over de bergingswerkzaamheden, maar dat de brandweer nu het tempo bepaalt. Daarbij mag het RIT niet meer ter plekke onderzoek doen, want dan moet de berging steeds stil worden gelegd en dat kost te veel tijd. Het puin wordt nu vervoerd naar een andere plek en daar mag het RIT dan onderzoek doen. Hierbij wordt ook meteen aangegeven dat deze werkzaamheden nog maar max 4 dagen mogen duren. Op vrijdagmiddag 6 uur moest de bergingsoperatie beëindigd worden.
Ja, dat vond ik ook best wel typisch. Dan denk ik, ja, dat
is toch raar?
Ik bedoel, hoezo kan je nou zeggen, dan moet het klaar zijn? Want dan krijg je toch gehaast werk? Ik zou denken, je neemt...
Dan gaat het juist mis als mensen haast hebben.
Ja, of dat je denkt, ja, het moet af. Nou, die laatste paar scheppen, die...
Heel raar.
Ja, vond ik ook heel vreemd. Maar er waren op dat moment ook mensen die aangaven dat er een verschil was, hè, tussen de manier van bergen overdag en in de nacht. Want in de nacht zou het echt allemaal veel sneller en onnauwkeuriger gaan dus. Want dan werd er helemaal niet gestopt en werd er gewoon steeds maar doorgegraven. En overdag werd er wel veel vaker toch even gestopt of iets bekeken of wat dan ook. Dus, maar goed, dat werd dan wel weer tegensproken door de politie en het RIT uiteraard. Maar ja, er zijn wel heel veel mensen die daar gewoon omheen woonden natuurlijk nog, die dat wel hebben gezien. Ja, het is emotioneel ook heel zwaar werk. En niet alleen vinden ze lichamen, maar ook lichaamdelen. En ze vonden ook, en dit is best wel heftig, dus vind je dit detail niet fijn, spoel even een paar seconden door. Maar onder een vloerplaat vonden ze ook een compleet gezin dat aan tafel aan het eten was ten tijde van de ramp. En ja, toen ik dat las...
Zo heftig.
Toen kreeg ik ook echt wel buikpijn, hoor. Toen dacht ik, oh, je zou dat maar vinden. Die mensen zijn zo... Ja, iedereen natuurlijk, maar zo totaal overvallen.
Mm-hmm.
Ja, sommige mensen, bergingsmedewerkers en dergelijke, die moesten in de maanden of jaren na de ramp ook echt stoppen met het werk. Zo getraumatiseerd waren ze eigenlijk. Hè. Zij konden niet meer, ze konden het werk gewoon niet meer doen.
Terwijl de bergingswerkzaamheden in volle gang zijn, wordt er ook direct een lijst gemaakt van vermisten. Er wonen zo'n 5000 mensen in de 2 flats, werd er geschat. Er wordt op allerlei manieren gezocht naar de vermisten. Het bevolkingsregister neemt ook plaats in de buurt van de ramp, maar het is vrij lastig, want op één adres blijken wel 40 mensen ingeschreven te staan. En op een ander adres stonden wel 78 auto's geregistreerd, dat soort dingen. In eerste instantie bestaat de lijst dan ook uit 1588 vermisten. Dat maakt het natuurlijk onwijs moeilijk, maar het kost ook ontzettend veel tijd om zo'n lijst te reduceren. Ook had je nog dat in sommige culturen het naamgeven anders was, waardoor één persoon soms onder 10 verschillende namen bekend was.
Ja, maar er werd ook misbruik gemaakt van het zoekwerk van de politie. Zo waren er bijvoorbeeld mensen die de politie belden en iemand als vermist opgaven, terwijl die persoon al jarenlang zijn schuld niet had betaald. En waarvan men het wel prettig vond dat de politie wat opsporingswerk verrichtte. En er kwamen ook allerlei soorten nepmeldingen. De politie maakte echt de gekste dingen mee. Zoals een mevrouw die haar kind als vermist opgaf, maar die later helemaal geen kind bleek te hebben. En er waren ook mensen die alleen maar belden omdat ze het leuk vonden om de politie over de vloer te krijgen. Ja, ik snap daar echt niks van.
Nee, ik vind het zo raar.
Maar ja, ik snap echt wel dat je een schuld hebt. Maar ga je dan op dit moment de politie, zeg maar, ja, eigenlijk het...
Ik vind het heel raar.
Ja, je hebt natuurlijk altijd gekken erbij, hè? Dat denk ik dan wel weer. Maar goed, dit vond ik wel heel apart. Je staat helemaal niet bij stil dat dit soort dingen gebeuren. Mm. Al snel verdelen ze de lijst van 1588 vermisten in 1. De geïdentificeerde slachtoffers. 2. De lijst van mensen die, voor zover ze dat kunnen nagaan, in de buurt van de impact zouden kunnen zijn geweest. En 3. De lijst van mensen die wel als vermist waren opgegeven, maar niet in de buurt van de ramp waren.
Over het aantal doden begonnen ook de meest wilde verhalen te ontstaan. Journalisten telden gewoon het aantal lijkkisten dat van de rampplek werd vervoerd. Ze wisten niet dat elk gevonden lichaamsdeel, al was het maar een fragment, uit eerbied apart vervoerd werd. Om meer duidelijkheid te krijgen over hoeveel mensen zonder papieren ten tijde van het ongeluk in de flat zouden hebben gewoond, riep de overheid hen op zich te melden. Omdat het niet snel genoeg ging, mensen die illegaal in Nederland verbleven, wilden uiteraard niet het risico lopen om het land uitgezet te worden, besloot burgemeester Ed van Tijn in overleg met staatssecretaris Aad Costo dat illegalen die de ramp hadden overleefd in aanmerking zouden komen voor een verblijfsvergunning. Zij zouden op de zogeheten Costo-lijst komen. Hiervan werd echter massaal misbruik gemaakt. Binnen enkele dagen beweerden bijna 2000 mensen dat zij in Groeneveen of Klein Kruidberg zouden hebben gewoond, terwijl de meeste mensen in feite ergens anders woonden. Sommigen kwamen ook in auto's met de buitenlandse kentekens naar Amsterdam gereisd om aanspraak te komen maken op de regeling. Na een grondige screening kwamen er 91 mensen op de Costo-lijst, waarvan uiteindelijk 55 een definitieve verblijfsvergunning kregen.
Ja, 2000.
Heel raar, dat kan natuurlijk niet.
Nee, maar ik snap wel dat je het probeert. Nou, ik denk, nou ja. Nee, maar ik denk, die mensen hebben natuurlijk alleen maar... leven natuurlijk een soort van onder een... die leven hier natuurlijk illegaal. Als ze dan een kans hebben dat ze hier kunnen blijven. Ja. Op 11 oktober, dus na een week... komt dan eindelijk de eerste lijst met namen van slachtoffers. Deze worden uitgedeeld aan alle mensen die in de sporthal zitten... en ook aan mensen die op straat staan. Na grondig onderzoek blijft er een lijst over met 43 vermisten... En dat is ook precies het aantal uiteindelijk geïdentificeerde slachtoffers. Het laatste slachtoffer wordt in april 1993, zo'n half jaar na de ramp, met behulp van DNA geïdentificeerd als de laatste vermiste van de lijst. In totaal raken 266 appartementen onbewoonbaar. Onder de 43 slachtoffers zijn ook de 4 bemanningsleden van het vliegtuig, 36 mensen die in hun woning aanwezig waren en 3 mensen die in de parkeergarage waren. Er waren 18 kinderen onder de 43 slachtoffers. En de kelderdisco is overigens nooit aangetroffen. Nou, uiteraard heb ik ook de nieuwsuitzendingen teruggekeken van die dag en de dagen en weken daarna. Maar ook nieuwsprogramma's zoals Nova in die tijd. En daar werd dan ook wat dieper en uitgebreider ingegaan op de ramp en de impact die het had op de mensen. Het was echt heel indrukwekkend om te zien, moet ik zeggen hoor, allemaal. Het is gewoon niet voor te stellen eigenlijk wat die mensen hebben mee moeten maken. Mensen leven soms wekenlang in onzekerheid over hun vermiste geliefde. En die mensen die rouwen om hun dierbaren die omgekomen zijn. En veel mensen zijn ook echt getraumatiseerd door wat ze hebben gezien en gehoord. Ik las ook echt een aantal schokkende interviews. En zo las ik bijvoorbeeld iemand die zei van... een man die overleed de crash. En hij vertelt dan dat hij vervolgens met 2 politiemannen... andere mensen wil gaan redden. Hè? Dus zij zoeken verschillende appartementen af naar bewoners. En soms zien ze alleen verbrande lichamen of zelfs lichaamsdelen. Dat is natuurlijk al gruwelijk genoeg. Maar in 1 appartement, zeer dicht bij het gat dat door de crash was veroorzaakt, troffen zij 2 vrouwen aan. En die zaten eigenlijk allebei op de grond apathisch voor zich uit te kijken. Hè? Dat is gewoon helemaal geen enkele teken van leven meer. Maar ze zaten wel. Ze waren wel levend, maar ze waren helemaal in shock. En die man die probeert dus een van die vrouwen uit die flat weg te dragen. Maar plotseling rukt zij zich los en dan springt zij gewoon in dat gat. Waar dat vliegtuig in is geboren, zeg maar. Dat weggeslagen gat. Die andere vrouw, die springt vervolgens van het balkon.
Echt heel heftig.
Ja, en die man die verwijt zichzelf die dood van deze twee vrouwen. Hè? Dus dat is echt... Ja, dat snap ik ook wel. Dan ben je... maar die vrouwen die dachten waarschijnlijk... Ja, ik weet niet, misschien waren die familie kwijt of... Ik weet niet wat daarmee gebeurde, maar die konden ook natuurlijk niet meer helder denken. Maar als je dat dan ziet voor je ogen gebeuren, ja, lijkt me heel heftig.
Een andere man stond op zijn balkon en zag het vliegtuig neerstorten op het flatgebouw waarin hij woonde. Hij voelde een enorme dreun en hoorde vervolgens de explosies en de doodskreten van de bewoners. Hij dacht, nu ga ik sterven. Gedurende 2 uur zat hij stil op zijn bed, wachtend op de dood. Uiteindelijk kwamen buren hem halen. Na de ramp begon hij met roken en dronk grote hoeveelheden alcohol. Hij stopte met werken. Hij werd depressief en kreeg suïcidale gedachten. Hij voelde zich schuldig dat hij de ramp had overleefd.
Ja, en dan was er ook nog een echtpaar, hè? Dat was naar een huis in Groeneveen aan het wandelen. Zij woonden dus in die flat. Zij zagen dat vliegtuig ook neerstorten. En zij keken gewoon naar hun flat en ja, hun woning was gewoon weg. Want zij woonden dus in een van die... woningen die compleet weggevaagd waren. Maar hun kinderen, dat is dus het ergste, die waren dus nog thuis op het moment van de ramp. Dus reddingswerkers die gaan op zoek naar die kinderen. Die kunnen in eerste instantie geen spoor vinden. Dus ze hebben nog een soort van hoop. Hè, van nou, misschien waren ze toch op tijd weg. Of nou ja, wat je dan ook op zo'n moment hoopt en denkt. 2 weken na de ramp worden die kinderen uiteindelijk toch nog geïdentificeerd aan de hand van hun kleding en sieraden. Ja, en dat is natuurlijk echt gruwelijk, toch? Dat je gewoon...
Echt afschuwelijk.
Zonder je kinderen buiten aan het lopen bent. Dat je dat vliegtuig in je woning ziet boren. Het huis is weg waar je kinderen binnen waren.
Echt afschuwelijk.
Ja, zij zijn ook echt nog maandenlang gezien samen. Maar gewoon continu verward. Dus er kwamen wel hulpverleners bij dan, hè. Die dan met hun dingen gingen doen. Of zeiden dat ze een bepaald ritme moesten hebben. Maar zij hebben gewoon echt heel lang in een soort onwerkelijkheid ook geleefd.
Ja, ik vind het echt heel aangrijpend.
Ja, maar dit zijn verhalen die je in eerste instantie ook niet hoort. Hè?
Nee.
Ik bedoel, je hoort het nieuws en je hoort slachtoffers. Maar dat dit echt zo gebeurt, ja, ik kreeg er wel buikpijn van, hoor.
Ja, het is echt heel heftig.
Ja.
Maar ook voor de hulpverleners was de ramp erg traumatiserend. Ja, ik zag dus laatst nog een vrij recent interview met een politieagent. En hij vertelde ook dat de meeste andere agenten nog steeds geëmotioneerd zijn wanneer ze over die periode praten. Ook al is het bijna 30 jaar geleden en dat ze ook nooit meer terug zijn geweest naar de Bijlmer.
Ja, die mensen konden gewoon niet meer terug naar die wijk. Nee,
ja, ik snap dat wel.
Konden gewoon niet meer zien. Elke keer hoorden ze dan toch weer, zagen ze de beelden weer voor zich. Of als ze een knal hoorden, dan dachten ze dat het vliegtuig eraan kwam. En ja, ik vond dat ook wel heel heftig. En die eerste dagen na die ramp mogen er ook geen vliegtuigen over het gebied vliegen. Dat wist ik ook niet. Dat op zich, ja, het klinkt wel logisch, maar ook best wel ingrijpend natuurlijk. En dat is 10 dagen lang. Maar na 10 dagen, dan gaan die vliegtuigen weer gewoon over de Bijlmer vliegen. En dat was natuurlijk super angstig voor die mensen die daar woonden. He, dus die hoorden gewoon in één keer weer het geluid van van die vliegtuigen die overkwamen. Ik kan me wel voorstellen dat je dan ook denkt van dat het weer misgaat. Of dat je herbelevingen krijgt of wat dan ook. Sommige mensen geven aan dat ze jarenlang nog naar boven keken bij ieder geluid van een vliegtuig. Anderen hadden het vliegtuig zien vliegen. Helemaal schuinhangend met 2 motoren in plaats van 4. En die keken vervolgens altijd bij ieder vliegtuig dat ze laag over zagen vliegen. Automatisch of er nog 4 motoren aan zaten. Nou, een andere vrouw die vertelde dat ze na 19 jaar toch besloten had om te verhuizen. Ze wilde eigenlijk helemaal niet weg uit de Bijlmer. En ze heeft echt 19 jaar lang geprobeerd om een bepaalde rust te vinden. Maar dat is niet gelukt. Dus uiteindelijk heeft ze toch nog besloten om van de plek weg te gaan.
Mensen zeiden ook in een interview, juist die ambulances die wegreden zonder sirene, omdat het te laat is voor degene die erin ligt, dat maakte zoveel indruk.
Ja, dat vond ik ook heel verdrietig. Dat beeld.
Ja.
Toch? Maar dat maakt het wel heel beeldend ook, letterlijk, ja.
Maar je zag bij een uitzending van Nova ook een basisschool waarop sommige van de kindslachtoffers zaten. Later blijkt dat de basisschool na de ramp 100 kinderen minder op school heeft zitten dan voor de ramp. Deze kinderen zijn omgekomen bij de ramp, maar ook verhuisd naderhand. Dat soort dingen hebben natuurlijk ook wel een enorme impact op de kinderen die nog wel in de klas zaten.
Ja, die worden er natuurlijk ook steeds aan herinnerd, toch?
Ja, precies.
Lege stoeltjes of, dat halen ze natuurlijk wel weg, maar je mist natuurlijk wel ineens allemaal vriendjes. Anderhalve maand na de ramp vergaderen bewoners van Groeneveen of hun flat moet worden afgebroken of weer opgebouwd. En zij kiezen voor wederopbouw. Veel bewoners trokken echter weg, maar een deel van hen keerde later alsnog terug. Daarna zijn er 161 Groeneveense appartementen gesloopt. 320 flatwoningen van Groeneveen zijn gespaard gebleven. De flat Klein Kruidberg is in zijn geheel afgebroken.
Vlak bij de rampplek staat een boom, een populier. Na de ramp ontstaat rond deze boom spontaan een ontmoetingsplek. Mensen legden er bloemen en foto's neer om het dierbare te herdenken en kwamen samen om elkaar te steunen. Later werd de boom het hart van het herdenkingsmonument en dat is hij nog steeds. De boom is benoemd tot het levende monument van de Bijlmerramp. Hij heet nu de boom die alles zag.
Ja, en die boom die heet op de bas van die patronen die op oog lijken. Hè? Dat ken je wel, dat zie je wel bij meer bomen, toch? En daarom zeggen ze ook, dat zijn de ogen die alles zagen. Hè? Deze boom heeft de ramp zien gebeuren.
Naast de boom bevindt zich een gedenkplaat waarop de namen van alle slachtoffers staan. En op de grond rondom de boom is een mozaïektapijt gemaakt van stoeptegels met mozaïek erin. Op steenworpafstand van de rampplek werd een werkplaats ingericht, zodat iedereen die dat wilde een eigen kunstwerkje kon maken om van iemand afscheid te nemen of om de herinnering aan de ramp te verwerken.
Ja, dat vertelde ook zo'n vrouw. Hè? Die had dan ook zeg maar servies uit haar huis gepakt en dat kapotgeslagen, omdat het dan toch symbool stond voor de ramp. Hè? Dat ze, ja. Ja, dat ze ook zei van sommige mensen hoorden natuurlijk ook, tenminste heel die flat trilde natuurlijk door die explosie. En er waren ook echt mensen die hadden dan dat servies gebruikt.
In de periode augustus 1995 tot juli 1996 kwamen bijna 2000 mensen naar de werkplaats. Nabestaanden, buurtbewoners, schoolkinderen, leerkrachten, journalisten, politici en hulpverleners maakten een mozaïektegel. De bijna 2000 kleine mozaïeken zijn verbonden in het monument als blijvende herinnering aan de vliegramp.
Ja, en op de plek waar de flat Klein Kruidberg en een deel van Groeneveen stond, zijn de funderingen gebleven. En op die manier kun je nog steeds heel goed zien waar de getroffen flats stonden. Hè? Want er is ook een ondiepe fontein gemaakt. Dat is dan het punt waar het vliegtuig insloeg, het inslagpunt. Dat hebben ze ook gemaakt. En ieder jaar op 4 oktober worden op deze herdenkingsplek de slachtoffers herdacht. Tijdens dat moment vliegen er ook geen vliegtuigen over de Bijlmer. Dat vind ik dan ook wel, dat vind ik dan wel netjes, zeg maar. Tijdens onze wandeling door de Bijlmer zijn we uiteraard ook gaan kijken bij de plek van de ramp. En dan besef je ook pas hoe groot die ramp was, toch? Dat vind ik eigenlijk weer hetzelfde wat we al eerder zeiden. Van die flats maken toch kleiner op papier of op foto.
En als je dan gaat kijken. Ja, het is echt veel groter in het echt.
Ja, en ik vond ook wel dat je dan die fundering ziet. Dus dat je echt ziet, je staat eigenlijk bij een flat die er niet meer is, zeg maar. Dat gevoel. En je ziet dan ook inderdaad die brug van Paasem, de boom, die mozaïekjes en dergelijke. En dat maakt dan toch wel heel veel indruk als je daar staat. Ik vond die plek wel vrij zwaar.
Ja, ik ook.
Jij niet?
Ja.
Treurig was het, hè?
Ja, ik vond ook wel dat. Ja, ik vond het echt heel heftig om daar te zijn. Heel aangrijpend gewoon.
Ja.
Na de ramp wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak. En het blijkt al snel dat een van de 14 centimeter lange veiligheidspennen die de motor verbinden met de vleugel was geknapt. Dit kwam door metaalmoeheid en waarna de drie anderen de kracht niet langer konden dragen. Naar aanleiding van de ramp zag Boeing zich genoodzaakt de veiligheidspennen van alle toestellen van dit type te vervangen. Maar het schijnt ook zo te zijn dat Boeing 3 dagen voor de ramp al een waarschuwing per telex had uitgedaan over de onveiligheid van deze pennen. Na de ramp ontstaat ook heel veel onduidelijkheid. Wat zat er in het vliegtuig? Wat vervoerde El Al? Want veel mensen werden ziek. Deze vraag werd overigens pas laat gesteld en dit sleepte jarenlang voort. Er ontbraken de juiste vrachtbrieven en er gingen al snel speculaties over giftige lading.
Ja, en ook werden er mannen in witte pakken gezien, vrijwel direct na de ramp. Zij droegen een soort maskers en beschermende witte pakken, waardoor ze dicht bij de vlammen konden komen. En diverse getuigen, brandweermannen, verslaggevers en omwonenden, zagen deze mannen bepaalde brokstukken inladen en wegrijden. Een aantal politieagenten die bij het afgezette gebied stonden, vertelden over mannen in een netpak, met laarzen aan, die hun Israëlische pasjes lieten zien en door wilden.
Later bleek ook dat er bij dit type vliegtuig altijd verarmd uranium in het staartstuk zit, dat pas schadelijk is als het hoge temperaturen bereikt, zoals bij een brand. In eerste instantie werd er gezegd dat dit pas gevaarlijk was bij verbranding met een temperatuur boven de 1200 graden en dat het niet zo heet was geworden tijdens de ramp. Maar later werd bekend dat ook bij verbranding op lagere temperaturen het inademen van de rook toch schadelijk is.
Nou, en ontstonden ook vraagtekens bij het feit dat de piloot op baan 27 wilde landen, wat onlogisch was, gezien de wind. Maar dit was ook tegen het advies van de luchtverkeersleiding. En dan was er ook nog de voice recorder, die oranje was en die officieel nooit gevonden zou zijn. Iets wat trouwens best opmerkelijk is, want dit komt eigenlijk nooit voor bij een crash op het land. Er zijn getuigen die zagen dat deze meegenomen werd in een busje onder een deken. En er zijn rapporten waarin vermeld wordt dat er rekening gehouden moet worden met diefstal. Maar door wie?
In 1998 volgt er een parlementaire enquête omdat er nog zoveel vragen zijn.
Ja, en deze verhoorverslagen zijn overigens allemaal terug te vinden. En ik heb er best een aantal gelezen. Maar helaas zorgt het eindrapport niet echt voor een doorbraak en blijven veel vragen onbeantwoord.
Daarnaast werden veel documenten voor 75 jaar achter slot en grendel bewaard. Internationale regelgeving van de VN en de ICAO, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, verplichten de Nederlandse staat om dit te doen. Alle bij de VN aangesloten verdragslanden houden zich aan deze verplichting. Uiteindelijk werden hierover Kamervragen gesteld en sinds september van dit jaar, dus nog vrij recent, werd een deel van de documenten alsnog openbaar gemaakt. Maar dit levert helaas ook niet echt een antwoord op de vragen op. Veel documenten waren namelijk in het begin al openbaar en zijn later geheim verklaard. Uiteraard is er nog heel veel informatie over al deze complottheorieën en we willen aan jullie luisteraars vragen of jullie het interessant zouden vinden wanneer we hier een aflevering over zouden maken. We zullen dan dieper ingaan op de gehele nasleep en de geheimen. Nou, vinden jullie dit interessant, dan zal deze aflevering, Bijlmer Ramp deel 2, ergens in het nieuwe jaar verschijnen. Dus laat het ons zeker even weten.
Nou, en mocht je het interessant vinden om nog wat meer te zien van de Bijlmer Ramp, dan staat er ontzettend veel op YouTube. Maar ook de serie Rampvlucht is een goede serie. En we moeten er wel even bij zeggen dat het niet compleet op waarheid gebaseerd is. Het is echt fictie. En veel mensen denken dat het wel op waarheid gebaseerd is. Dus het is wel een hele goede serie.
De Betonnen Droom van Daan Dekker is een aanrader als je meer wilt weten over de architect die de Bijlmer bedacht en het hoe en waarom daarachter.
En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering.
Ja, we plaatsen binnenkort in ieder geval weer de beelden op onze Instagram-pagina @bizarrevaderdepodcast. Dus volg ons daar ook zeker even.
Nou, en wat ik nog wel even kan zeggen, we hebben al wel foto's. Je kunt ook al sowieso de foto's vinden van de wandeling die wij gemaakt hebben door de Bijlmer.
En wil je ons een blijk van waardering geven, dan kun je dit doen door een positieve review achter te laten op jouw favoriete podcast-app.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.